We willen vanavond met elkaar gaan lezen uit Johannes 15 en zingen uit Psalm 65 vers 2 en ook vers 4. Johannes 15 willen we met elkaar gaan lezen, maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 65 vers 2 en vers 4. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Welzalig dien gij hebt verkoren, dien gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. En ook het vierde vers. O onze God, o vast vertrouwen van het allerveste land, op wien als aardrijks einde bouwen en het wijdst gelegen strand. Gij, die de hemelhoge bergen doet pal staan door uw kracht, zodat zij vloed en stormen tergen, gij zijt omgord met macht. Psalm 65 vers 2 en vers 4. lezen we samen uit Gods heilig woord uit Johannes 15, vanaf het eerste vers. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen gelijkerwijs de rank, en is verdord. En men vergadert dezelve en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt zult gij begeren, en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn woorden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb, en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven, en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekend gemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijven, opdat zo wat gij van de vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Tot zover. Zullen we samen de Heer vragen om een zegen. O onze God, o vast vertrouwen, u die gisteren en heden dezelfde bent, tot in alle eeuwigheid. U die het ontoegankelijk licht bewoont, u die de schepper bent, van hemel en van aarde, wij zijn uw maaksel. Wij zijn stof. En in onszelf, Heer, hebben wij niets om voor u te kunnen bestaan, want wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het helspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. Wij verzuimden alle trouw en alle plicht. En we vergramden u, o God des levens, die zoveel wonderen, zoveel goedheid, zoveel betoningen van uw gunst aan ons hebt bewezen. En wij zijn ondankbare schepselen. Wij leven voor onszelf. Wij zijn in staat om van de gaven die u geeft wapens te smeden om tegen u te strijden. En toch zijn we vanavond hier samengekomen. Niet omdat wij zo gewillig zijn. Niet omdat wij u van nature zoeken. Want wij zoeken u niet. Wij zijn heel tevreden onder de heerschappij van de duivel. Maar u zoekt het verlorene. En u hebt ons hier vanavond samengebracht om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. O Heer, zou het zo vanavond dan mogen zijn? Dat u vanavond dat oude werk wat u al 6000 jaar doet, door profeten, door de aartsvaders, door de apostelen, door alle dienaren van uw woord, door de evangelisten en predikanten, dat woord te mogen zaaien. Dat woord wat afsnijdt en wat inent. Hoe zou u dat ook vanavond willen doen, Heere? Zou u dan uw Heilige Geest willen geven? Om zo vanavond rondom dat boek van Ruil te mogen zitten. Om samen te luisteren naar de stemmen, naar het verleden. Maar meer nog te luisteren naar de stemmen uit uw woord. Uw woord is toch een kracht Gods tot zaligheid. Mag het zo vanavond dan zijn, Heere? Wilt u alles wegnemen wat hinderen kan? U kent onze zwakke moed en kleine krachten. Wat we in onszelf niets hebben, Heere. Maar onze ogen zijn op u. Maak ons niet beschaamd, o Heere. U weet hoe we hier gekomen zijn. U weet wat we achtergelaten hebben. Wat misschien ons hart en ons hoofd nog vervult aan verdriet, aan moeite, aan pijn, aan zorgen. Wilt u vanavond een uurtje alles wegnemen en mag het zijn. Ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Heere, zo leggen we deze avond in uw handen. Het is niet onze avond, het is uw avond. Niet ons woord, het is uw woord. Mocht het zijn, niet onze kracht, maar uw kracht. In onze zwakheid volbracht. Om Jezus wil. Amen. We wilden vanavond weer verder gaan met de behandeling van het boek van Ruil met de titel Heiligmaking. En in de vorige lezing hebben we stilgestaan bij dat eerste hoofdstuk van het boek van Ruil. En daar heeft Ruil ons voorgehouden de noodzaak van de kennis der zonde. Ruil die schrijft en zegt als we hoog willen bouwen, als er een hoog gebouw van heiligmaking gebouwd moet worden, zullen we eerst diep moeten graven. En hij heeft ons voorgehouden dat Gods gewone werk is, dat het eerste wat God doet als hij iemand tot een nieuw schepsel in Christus wil maken, dat hij het licht in het hart zendt om ons te laten zien dat wij schuldige zondaren zijn. En al wees ons erop dat als wij bij het kruis op Golgotha komen en we zien daar het gewicht van de zonde in het kreunen van Christus, in het bloed wat over zijn hoofd en aangezicht stroomt. Als wij morgen roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan moeten we daarin leren en daarin zien wat de prijs van de zonde is. Ruil is predikant geweest, bisschop geweest in de Anglicaanse kerk. En misschien bent u daar wel mee bekend dat de Anglicaanse kerk een gebedenboek heeft. Van die standaard gebeden die gebruikt worden in de eredienst onder andere. En een van de gebeden die haalt Ruil ook aan om te onderbouwen en te laten zien dat die gedachte van dat doorleven van het zondaarsbestaan ook in de Anglicaanse kerk een plaats had. Hij schrijft, de gedachtenis aan onze misdaden is smartelijk voor ons. De last is ondraaglijk. Ontferm u onzer. Ontferm u onzer, zeer ontfermende Vader, omwille van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, vergeef ons alles. Ik wil vanavond ook nog een woordje meegeven van de bekende Thomas Brooks. Hij zegt, misschien dat u in uw leven wel iets van zonde ziet en wel iets in uw leven is wat misschien niet helemaal goed is, maar de duivel is gewend om de zonde te schilderen. In een mooie gouden vernis. Zodat als je naar je leven kijkt, op de weg die achter je ligt, je misschien zegt, nu ja, ik heb toch zo heel goddeloos niet geleefd, niet zo heel zondig geleefd. Maar Broek zegt, o zielen, de dag is nabij dat de duivel dat gouden vernislaagje van uw zonde zal afkrabben. En dat u het monster van uw zonde, de monsterachtige gedaante van uw zonde zult zien. En dan zult u in verwarring raken. Dan zal uw aangezicht verbleken. Dan zullen de banden van uw lendenen losraken. Dan zullen uw knieën tegen elkaar aanstoten. Als u zult zien wat uw zonden inhouden. En daarom is het zo nodig om in dit leven, voor het sterven komt, in te zien dat we zondaren zijn, dat we schuldenaren zijn. En wat de ontzaglijke impact van de zonde is, namelijk voor eeuwig verloren te moeten gaan. En Rel zegt, vage en onduidelijke opvattingen over wat zonde is, is de bron van de meeste dwalingen, ketterijen en valse leerstellingen tegenwoordig. Dus Rel die heeft ons de vorige keer voorgehouden voor degenen die er waren. En ook nu vanavond nog even. Hij zegt, we moeten weer leren onze kinderen in het basisonderwijs, de kleuterscholen of de middelbare opleidingen, op de universiteiten moeten we weer leren onderwijzen wat zonde is. Hij zegt, we moeten de mensen de wet voorhouden opdat ze weten wat zonde is. Hij zegt, want diegenen die door de Heilige Geest tot Jezus getrokken worden, dat zijn altijd diegenen die overtuigd zijn van hun zonde. En zonder een grondige overtuiging van de zonde kan het wel lijken dat mensen tot Jezus komen, zegt Rel. En ze kunnen hem wel voor een tijd volgen, maar ze zullen spoedig afvallen en naar de wereld terugkeren. Het leven van het waarachtige geloof, dat heeft nodig om ontdekt te zijn aan de zonde, om dan ook vruchten te kunnen dragen. Dat brengt ons vanavond bij dat tweede hoofdstuk. Dat tweede hoofdstuk met als titel heiligmaking. En Rel voelt al aan in zijn dagen, misschien geldt dat ook wel voor ons. Hij zegt, het onderwerp heiligmaking is een onderwerp waar velen een hekel aan hebben. Een grondige afkeer van hebben. Hij zegt, maar als de Bijbel waar is, en dat is ze, dan is het zeker dat niemand zalig zal worden tenzij dat hij geheiligd is. Immers, zonder heiligmaking zal niemand God zien. Er kan geen ware vergeving zijn, geen ware rechtvaardiging zijn, zonder dat de heiligmaking daar als vrucht uit voortvloeit. Hij zegt, en we zijn geneigd om te stellen dat de rechtvaardiging, de vergeving van zonde, veel belangrijker is dan de heiligmaking. Maar hij zegt, dat is even belangrijk. De verandering van het hart is even noodzakelijk als de vergeving van de zonde. Hij zegt, zonder vergeving van zonde hebben we geen recht op de hemel. Hij zegt, maar zonder heiligmaking zal niemand die vreugde in kunnen gaan. En ook niemand die vreugde kunnen waarderen, al zouden we er al kunnen komen. Maar voor degenen die het boek gelezen hebben, het tweede hoofdstuk gelezen hebben, ik zou me kunnen voorstellen dat u toch hier en daar wat met uw wenkbrauwen heeft gefronst. Ik was gelukkig niet de enige. Ik sprak de ouderling, die had dat ook bij het lezen. En ik zou zo een aantal citaten willen voorlezen om u dat te laten horen. Rel zegt, de heiligmaking is iets waar iedere gelovige zelf verantwoordelijk voor is. Dus je bent verantwoordelijk voor je eigen heiligmaking. Hij zegt dat gelovigen bij uitnemendheid en op een bijzondere wijze verantwoordelijk zijn en onder een speciale verplichting staan om heilig voor God te leven. En dan zegt hij, Gods kinderen zijn niet zoals de andere mensen, dood en blind en onvernieuwd. Ze zijn immers levend gemaakt. Ze hebben licht gekregen, kennis ontvangen, een nieuw beginsel in hun binnenste. Dus zegt hij, wiens schuld is het dan, als Gods kinderen niet heilig zijn? Het is niet anders dan hun eigen schuld. Wie kunnen ze het verwijten, als ze niet geheiligd worden, dan zichzelf? Hij zegt, God, die hun genade, een nieuw hart en een nieuwe natuur gegeven heeft, heeft hen alle verontschuldiging ontnomen als ze niet tot zijn lof leven. Kortom, Rel zegt, God heeft in de wedergeboorte, in de rechtvaardiging, nieuwe hoedanigheden geschonken die de gelovigen in staat stellen om heilig te leven. En als de gelovige dat dan niet doet, ja, dan is dat volledig zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij gaat nog verder. Hij zegt, heiligmaking is iets wat op de oordeelsdag absoluut noodzakelijk zal zijn. Als een getuige van ons gedrag op aarde. En dan zegt hij, hier draait het om. Bewijs, bewijs, bewijs zal het één nodige zijn wanneer we voor de grote witte troon geplaatst worden, wanneer de boeken geopend worden, wanneer de graven hun bewoners opgeven, wanneer de doden voor Gods rechtbank gedaagd worden. Bewijs moet u hebben dat u heilig geleefd hebt. Hij zegt, en zonder dit bewijs staat u slechts op om verdoemd te worden. Laat ik dit zeggen, dat zo'n woord als een manier, een functie kan hebben in een dodige kerk waarin geen enkele aandacht is voor heiligmaking. Waar men zegt, ik ben nu eenmaal gerechtvaardigd, dus het is allemaal goed en hoe ik leef doet er niet toe. Dan begrijp ik dat dit soort woorden de functie kunnen hebben om dat te corrigeren. Maar als u dit boek leest, dan moet u dat wel realiseren, dat dat woorden zijn die een reactie vormen op de tijd waarin Ruil leefde. En daarom zou ik vanavond toch graag naast deze woorden van Ruil andere woorden laten klinken. Om zomaar deze woorden te laten staan en daartegenover de woorden te zetten van de Heer Jezus, zoals wij die gelezen hebben in Johannes 15. Om die twee met elkaar in conflict te brengen, als het ware. Om te kijken, is dat nou dezelfde boodschap en dezelfde toon? Johannes 15, misschien wel een van de meest kernachtige, een van de meest volle, rijke woorden van de Heer Jezus, waar eigenlijk alle elementen van het gerechtvaardigd en geheiligd worden in aanwezig zijn. De Heer Jezus spreekt over de wijnstok en over de ranken. En het eerste waar we dan moeten beginnen is realiseren, in welke stam zijn wij van nature? Als u hier vanavond zit, onbekeerd en onverzoend, dan bent u in de oude stam van Adam. En de Heer Jezus in Johannes 8 weet de Heer Jezus dat nog wat toe te spitsen. Hij zegt, als u in Adam bent, dan heeft u een vader. En die vader is de mensenmoorder van de beginnen. Dus als u in Adam bent, dan bent u een kind van de duivel. Dan bent u ingeënt in de stam en dan trekt u de sappen uit die stam waarvan de vader de kern, de inhoud, de duivel is. Dan trekt u iedere dag al uw leven sappen uit de duivel. Nou, de hele schrift is daar vol van, wat daar dan de gevolgen van zijn. Als wij sappen trekken uit de duivel, we lezen in Jeremia 17 bijvoorbeeld, dan hebben we een arglistig hart. Meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? Dus als we onbekeerd zijn vanavond, u zit hier onverzoend, dan bent u innig verbonden met de duivel. En dan wordt u gevoed door hem en dan doet u zijn werken. Dan zijn er volgens de spreukenschrijver in uw hart verkeerdheden en dan smeet u te alle tijden kwaad. En kon u dat nou nog maar in uw hart houden, maar het komt er ook uit. De Heer Jezus zegt dat zelf in Matthäus 15. Uit dat hart komen voort, dus dat baart ook iets, dat hart. Daar vloeit iets uit voort. Doodslagen. Overspelen, hoererijen, valse getuigenissen, lasteringen, dat hart dat welt maar op en dat brengt maar voort alles waar u ten diepste van walgt en tegelijkertijd is het uw bestaan. En de apostel Paulus die weet dat in de Romeinenbrief helemaal uit te werken. Al datgene wat uit dat hart voortkomt, wat zo verbonden is aan die stam. En dan zegt hij samenvattend dat alle mond gestopt moet worden van al diegenen die in die stam zijn. En dat al diegenen voor God verdoemelijk zijn. Zo bent u geboren. Zo ben ik geboren. Zo zijn die lieve kindjes die u heeft gekregen. Zo zijn die neefjes en die nichtjes. Zo zijn al die mensen om u heen. Van nature in de stam van de duivel. Trekken zijn sappen. Worden helemaal doortrokken van dat leugenaarsbestaan. Van de beginnen. U zegt, vind ik wel erg radicaal. Vind ik wel heel ver gaan. Nu ja, ga dan eens naar Auschwitz. Ga dan eens naar Auschwitz, naar Birkenau. Ga die concentratiekampen bezoeken. En bezoek daar en zie wat die mensen daar gedaan hebben. En ik heb onlangs nog daar wat van gelezen, ook een college over gehad. En een van de overlevenden van die concentratiekampen, die zei, ik heb maar één zorg. Hij zegt dat we gaan doen alsof die kampbewaarders en die beulen daar vreemde mensen waren. Hij zegt het waren gewoon normale mensen. Gewoon vaders van een gezin die 's avonds aan tafel zaten met de kindertjes en mama. En de volgende ochtend naar het werk gingen en Joden doodschopten en ophingen en doodschoten enzovoort. Uit het hart komen voort. Ik weet het, dat geloven we van nature niet. Maar dit zit in uw en mijn hart. Alle zaden van het kwaad liggen hier in het hart. En als God die weerhouding wegneemt, komt het eruit. En het mocht zijn dat je vanavond hier zo geweldig van schrikt, dat je in potentie dus een moordenaar bent. En een overspeler bent. En een leugenaar bent. Dat je zegt, och had ik dan een nieuw hart. Ja, want daar gaat het om. Dit hart moet nieuw worden. Anders blijft u verbonden met die stam van Adam. Nu zijn er een hoop mensen die deze stam als het ware wat kunnen camoufleren met bladeren van godsdienst. Wat mooie godsdienstige vertoningen. U gaat naar de kerk, u leest de Bijbel, kleedt zich netjes, vult u maar in. En dan lijkt het allemaal nog wel wat. Maar als de Heer Jezus komt, dan zoekt hij vrucht. Dan komt hij tot u vanavond en zegt nu alle bladeren aan de kant, waar is de vrucht? En dan kunt u niet verborgen houden, u hebt vruchten. Maar het zijn de vruchten van uw vader, de duivel. En dan dat oordeel van de Heer Jezus, hou hem uit, waarom beslaat u dan onnuttiglijk de aarde? Je hebt ook hele godsdienstige mensen, zoals die fariseeërs en schriftgeleerden, die tot de Heer Jezus kwamen, of tot Johannes de Doper kwamen om gedoopt te worden. Maar Johannes doorzag het en hij stelde maar één vraag. Breng dan vruchten voort, der bekering waardig. Wij moeten dus leren waar wij van nature in zijn. Welke vruchten wij van nature voortbrengen. En dan het finale oordeel dat de hele wereld voor God verdoemelijk is en dat er ook niets meer aan te doen is. Geef de moed maar op. U zult nooit één goede vrucht voortbrengen. Nooit. Waarom niet? U heeft niet het goede sap. U bent niet verenigd met Christus, waardoor altijd de voeding van uw leven uit de duivel voortkomt. Maar dan vanavond zo'n machtig mooie boodschap. Als je dan dat leest in Johannes 15. Dan lees ik ineens over de Vader. In vers 8. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. Dus God de Vader is erin verheerlijkt als er mensen op aarde zijn. Die niet die Satans vruchten dragen. Maar die Gode verheerlijkende vruchten dragen. Daar bent u niet mee bezig en ik niet. Van nature zijn wij niet bezig met de vraag, zou ik eens werkelijk goede vruchten kunnen voortbrengen? Want nee, we vinden het prima dat leven in de zonde. Maar God wil zich kunnen vermaken in mensenkinderen die goede vruchten voortbrengen. Want daar wordt hij in verheerlijkt. Dus het is het initiatief van God de Vader dat hij zegt, ik wil mensen die goede vruchten dragen. Daar begint het. En wat doet God de Vader dan? Dan verkiest hij een kerk die goede vruchten zullen gaan dragen. Lees maar vers 16. Gij hebt mij niet uitverkoren. Maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijven. Dus God de Vader wil dat er een kerk vruchten zal dragen en daarom heeft hij een kerk uitverkoren die die vruchten zullen dragen. Maar nu zegt u vanavond, hoe kan nou iemand die in die oude stam Adam is, die de sappen van de vader der duivelen elke dag als het ware indrinkt, hoe kan die dan toch goede vruchten voorbrengen? Wel, God de Vader heeft gezorgd voor een nieuwe stam. Een nieuwe wijnstok. Ik ben de ware wijnstok, zegt de Heer Jezus. Dus God de Vader heeft met eeuwig gesproken, omgezien, hoe kan ik nou die mensen die met de duivel verbonden zijn, die zijn werken doen, nou vruchten laten voortbrengen, dan moet ik ze verbinden met een andere stam. En zie daar, de Heer Jezus zegt, ik ben het. Ik ben die andere, ware, goede stam. Nou, ik heb vandaag zomaar wat onderzoek gedaan, dat is ook mooi om te doen, zou ik u ook aanraden. Hoe werkt dat nou precies met zo'n stam en dat inenten en zo van zo'n wijnstok? Prachtig om te zien. Prachtig om te zien. Want wat heb je dan nodig als je dus iets wil inenten van een andere stam in een nieuwe stam? Dan heb je dus eerst die nieuwe stam nodig, de ware wijnstok, Christus. Wil je dan die enten daarin brengen, dan zul je deze stam moeten openen. Je kan ze er niet aanplakken. Je moet die stam openen. Dus wat moet er gebeuren? Je moet die stam als het ware inkerven. Er moet ruimte ingemaakt worden. Er moet een wond aangebracht worden in die stam, zodat je daar die ent in kan brengen. En daarom heeft de Vader niet alleen een ware wijnstok gegeven, zijn zoon. Maar de Vader heeft zijn eigen zoon verwond. Hij heeft wonden aangebracht in zijn zoon, de ware wijnstok, om daar dus die enten in te kunnen aanbrengen. Ik moest zomaar denken aan op Golgotha, als dan die soldaat met die speer komt en die steekt in die zijde van de Heer Jezus. En hij maakt zo'n grote wond. En er komt bloed en water uit. Zie daar een plaats om zondaren in te enten. Maar ja, dan moeten wel die enten uit die stam van Adam. Je kunt niet die hele stam inenten. Je zult die loten, die takken, zo je moeten afhouwen en inenten. En daar ziet u de werking van de wet. De werking van de wet in de prediking. De werking van de wet zoals ook de vorige keer door Ruil verwoord is. Een mens moet worden afgehouden van zijn oude stam. Om ingeënt te kunnen worden in die nieuwe wijnstok. De ware wijnstok Christus. Om in die wonden ingebracht te worden. En dat is de reden waarom u onder de prediking verwond wordt. U zit hier misschien vanavond en u zegt, de vorige keer vond ik het al niet aangenaam. En nou vanavond al helemaal niet. Het is alsof u continu maar slaat en hakt en me pijn doet. Ja, maar ik wil u zo graag afhouden. U moet door de wet worden afgehouden om te kunnen worden ingeënt in die stam. Dat doet God door de wet. En als je dat ook goed onderzoekt, hoe dat werkt, dan wordt zo'n tak afgehouden. En die wordt dan bewerkt, dan wordt een soort punt aangesneden als het ware, wordt pas klaargemaakt om ingeënt te worden in die nieuwe stam. Dus daar hebt u Christus, de ware wijnstok. Daar hebt u hem met zijn wonden in zijn handen, in zijn voeten, in zijn zijde, in zijn hoofd, op zijn rug. Eén en al wond is deze wijnstok geworden. En nu kunnen zondaren afgehouden worden en ingeplant worden in die wonden van Christus. En als dan zo'n tak wordt ingeënt, dan moet die ook worden vastgemaakt om daar tijd voor te geven om samen te groeien. En dat is zo mooi, hè? Door een band of door een soort tape of hoe je het maar noemen wil, wordt dat aan elkaar verbonden. Een prachtig beeld van het geloof. Dus de ware wijnstok, zo'n rank, wordt ingebracht en aan elkaar verbonden door het geloof. En daar ontstaat dat leven, dat samengroeien van de Christus met zijn wonden, van de zondaar afgesneden en ingeënt. En dat groeit samen tot één wijnstok. En dat is wat de Heer Jezus zegt. Als het nou vanavond over heiligmaking gaat, wat zegt de Heer Jezus dan? Een rank, vers 6, kan geen vrucht dragen bij zichzelf. Je kunt van die rank alles vragen wat je wil, je kunt hem bevelen, je kunt hem water geven, vul maar in. Maar hij zal geen vrucht dragen dan alleen als hij ingeënt wordt in de wijnstok. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet. Zo gij in mij niet blijft. Dus u moet vanavond weten. U moet vanavond weten dat u bent afgehouden. Dat u het leven verloren hebt in Adam. Het leven verloren hebt zoals u dat had bij de vader der leugenen. Dat u door de Heilige Geest gebracht bent tot Christus. Dat u Christus hebt mogen leren kennen in zijn wonden. En dat u door de Heilige Geest bent ingeënt en ingeplant. En één geworden bent met hem. En u hoeft er geen armen omheen te slaan om het vast te houden. Hoe zou zo'n rank dat kunnen? Maar de band van het geloof werd u geschonken om aan Christus te verbinden. Zo hecht en zo vast. Dat kan niet meer los. En dan gaat dat samen groeien. En hoe meer het samen groeit, hoe meer die tak, die ent, sappen gaat trekken uit die stam. Toen zag ik vandaag nog wat moois. Hoe zo'n tuinman dat deed en die ent dat dan in en dan ging dat samen groeien. En toen liet hij heel mooi zien dat, ik meen 85 dagen later, kwam die terug bij die boom en inderdaad, het was aan elkaar gegroeid en er waren takken die waren gaan groeien en er waren bladeren gekomen en ook vruchten. Heel mooi. Van die mooie kleine vruchtjes. En wat deed die tuinman? Hij zei, nou doe ik iets wat ik niet graag doe. Hij zegt, maar ik haal altijd deze vruchten weg. Zonde toch? Nee, zegt hij, die vruchtjes haal ik weg opdat die tak nog wat sterker zou doorgroeien. Dat alle energie in dat groeien zou gaan en niet in die vruchtjes. En dan straks komen er weer nieuwe vruchten, maar dan zijn ze groter en voller. Ja, dat is wat de Heer Jezus zegt. Hè? Hij is de tuinman, de landman, zijn vader is de landman. En hij zorgt ervoor dat de vruchtjes, de eerste vruchtjes waar je zo blij en zo dankbaar voor bent, worden weggenomen om door te groeien in dat ware geloofsleven. En om meer en meer vruchten te mogen dragen. En dan heeft Rel gelijk. 100% gelijk. Als je zo met Christus verenigd bent, als je zo bent samengegroeid, als je zo het leven in hem gevonden hebt, dan kan het niet anders of je gaat vruchten dragen. Heidelbergse Catechismus zegt, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waar geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten de dankbaarheid. Dat kan niet. Het is onmogelijk om met Christus vergroeid te zijn. Zijn sappen als het ware in te drinken. En dan geen vruchten voor te brengen. Dat is onmogelijk. En het is het waar. Wat Jacobus zegt. Wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Het is onmogelijk om met deze vruchtbare Christus samengegroeid te zijn. Innig met hem te leven en geen vruchten voor te brengen. Onmogelijk. Sterker nog, de Heer Jezus zegt, alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Dan komt de vader, de landman, en die ziet dat en die zegt, dit is een vruchteloze tak. En die wordt weggenomen. Die wordt buiten geworpen. Die verdort en men vergadert dezelfde en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Dus houd het goed vast. Als u onbekeerd bent, kunt u geen vruchten voortbrengen. Heel veel mensen zijn daar heel erg over in verwarring. Die zijn onbekeerd, maar doen enorm de best om vruchten voort te brengen. Dan hopen ze dat de Heer daar blij mee is en dan worden ze misschien toch... Nee, dat kan niet, want u bent in de verkeerde stam. Wat nodig is, dat u uit die stam wordt afgehouden en wordt ingeënt in Christus. Dan kan het niet anders dat u zijn sappen gaat indrinken en vruchten gaat voortbrengen. Sterker nog, als dat niet zo is, dan wordt u buiten geworpen, verdort u en zult u vergaan. En hier zitten we dan in een gedeelte van deze gelijkenis waarvan Reuel ook zegt, dit is een moeilijk stuk. Reuel zegt, we moeten altijd onthouden dat als we een gelijkenis behandelen, een gelijkenis lezen, dat er elementen in die gelijkenis zijn die bruikbaar zijn en sommige elementen zijn niet bruikbaar. Je kunt niet alle elementen op dezelfde wijze toepassen. Het is immers onmogelijk om daadwerkelijk in de wonden van Christus ingeënt te zijn, door het ware zaligmakende geloof met hem vergroeid te zijn en dan toch buitengeworpen te worden. Dat kan niet. Dan zou het betekenen dat er afval der heiligen is. Dat is onmogelijk. Dus hier moet de Heer Jezus een andere vorm van inenting of verbondenheid bedoelen. Even kijken. Vers 16, dat viel me erg op. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. En dan komt het. En dat uw vrucht blijft. Dus de landman, God de Vader, zorgt voor een wijnstok. Zorgt voor wonden. Zorg ervoor dat u afgehouden wordt, dat u ingeënt wordt, dat er geloof is om u ermee te verbinden, dat u samengroeit, dat u sappen trekt, dat u vruchten voortbrengt en hij zorgt ervoor dat uw vrucht blijft. Het is de volharding der heiligen, het vijfde stuk van de Dordtse leerregels. God staat in voor de volharding van de heiligen, dus kind van God, vrees niet hoe weinig vruchten u ook bij uzelf kunt zien. U zult nooit worden buitengeworpen en met vuur worden verbrand vanwege die vereniging met Christus. Wat bedoelt de Heer Jezus dan toch hiermee? De Heer Jezus bedoelt hiermee, denk ik, dat er verschillende vormen van vereniging met Christus zijn. Er is die daadwerkelijke, innige vereniging met Christus door het geloof. Dat zal dus nooit vergaan. Maar Boston zegt bijvoorbeeld, er is ook een vorm van vereniging met Christus zoals een klimplant dat doet. Een klimplant die groeit helemaal om een stam heen, die verankert zich in die stam, lijkt helemaal één te worden in vergroeiing, is niet meer los te krijgen van die boom, maar toch staat hij op zijn eigen wortels. En dat is fundamenteel. Dit laat ook zien de noodzakelijkheid van de afsnijding van Adam en de inenting in Christus. Het is niet genoeg om heel innig en dichtbij de Heer Jezus te leven. Het is niet genoeg om heel veel godsdienst aan de dag te leggen, om helemaal om hem heen te groeien. Het is nodig om in Christus te zijn. Dat zegt de Heer Jezus toch? Die in mij blijft. En ik in hem, die draagt veel vrucht. Toch is er die oproep, ook in dit gedeelte, om vruchten voort te brengen. Reuel zegt, u krijgt als het ware de hoedanigheden, de capaciteiten om vruchten voort te brengen. En dan moet u het ook doen. Deze gelijkenis van die wijnstok en die ranken, die laat daar lastig ruimte voor. Immers, wat is de activiteit van die rank? Heeft hij zichzelf afgehouden en ingeënt? Kan die zelf vruchten voortbrengen? Hij kan enkel vruchtbaar zijn in die innige vereniging met de wijnstok. De ware gelovige kan alleen vruchtbaar zijn met die vereniging, levend in die vereniging met Christus. Dat zegt de apostel Paulus ook in Romeinen 11. Hij zegt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. Als je rank bent, ben je geen stam. Als je rank bent, ben je geen wortel. Dat is de heilige, zullen we maar zo zeggen, de heilige rolverdeling. Christus is de wijnstok. Christus heeft de wortels. Christus heeft het sap. Christus heeft de vruchtbaarheid. Christus heeft alles. En de christen heeft niets. In zichzelf. Zei de Heer Jezus toch? U kunt in uzelf geen vruchten voortbrengen. Dan alleen door die vereniging. Dan gaat u sappen trekken uit hem. En door die sappen van hem vruchtbaar worden. Daarom zegt de Heer Jezus. Blijft in mij. En ik in u. Blijft in mij. Dan een eenvoudig ander natuurlijk beeld gebruiken. Als een vrouw vruchtbaar zijn wil, als een vrouw een kindje ontvangen wil, moet ze bij haar man zijn. Ze is in zichzelf onvruchtbaar. Je kunt de vrouw bevelen en je kunt de vrouw aansporen en zeggen, kom, breng nu toch vruchten voort. Maar ze zegt, hoe zal ik kunnen zonder mijn man? Maar wat zegt u dan? Zoek het dan bij uw man. Toch? Dus als ik u nu vanavond met eerbied gesproken moet aansporen als de bruid van Christus, moet ik dan tegen u zeggen, breng dan vruchten voort. Dan zegt u, maar dat kan ik niet. Hoe dan wel? Door die vereniging met uw man. Door die vereniging met de stam. En daarom is de Bijbelse, christelijke, evenwichtige oproep, denk ik, het bevel, de richtinggeving aan christelijke zielen is, drijf ze naar Christus. Christus is het alleen. Hij heeft het. U niet. U kunt geen vruchten voortbrengen, u kunt ze wel dragen. Je kunt als vrouw iets wat een man niet kan, maar niet zonder een man. Je kunt een kind dragen, kan een man niet. Heb je wel de man nodig? Dat is de geestelijke verhouding in dit alles, opdat Christus alle eer zou ontvangen. Maar dit staat natuurlijk mijlenver weg bij de andere gedachte. Nu ja, ik ben nou eenmaal gerechtvaardigd, ik ben nu eenmaal ingeënt in Christus. Nu ben ik dus statelijk overgegaan, nu ben ik daadwerkelijk met Christus verenigd. Nou ja, of ik dan nog vruchten voorbreng, doet er niet zoveel toe. Dat zou toch vreemd zijn? Dat zou toch vreemd zijn, die liefde wil vruchtbaar zijn. Waarom ook alweer? Omdat de landman, de vader, daar toch in verheerlijkt was. Het begon toch allemaal bij het initiatief van de vader, die verheerlijkt wilde worden. Dus als u nu door het wonder van genade, door de werking van de Heilige Geest, door het geloof met Christus verenigd bent, dan is het toch niet zo vreemd dat Christus zegt, breng dan vruchten voort, wees dan vruchtbaar, kom dan veel bij mij, oefen veel gemeenschap met mij, opdat we samen veel vruchten voortbrengen en daarin de Vader verheerlijkt zal mogen worden. Het is ook opmerkelijk dat daar waar in dit hoofdstuk een aantal keren dat bevel toch klinkt om vruchtbaar te zijn, er ook twee keer een hele sterke belofte staat. In het 7e vers en in het 16e vers. Zo wat gij wilt, zegt de Heer Jezus, zult gij begeren en het zal u geschieden. En in het 16e vers, opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dus u krijgt de opdracht, het bevel, en daar volgen we dan ruil in, om vruchtbaar te zijn. Maar de Heer Jezus weet, dat zal absoluut uitmonden in een verlegenheid. Want hoe moet ik dat nou doen? Hoe moet ik nou vruchten voortbrengen? Wel aan de ene kant wat ik zei, bij Christus zoeken. En vraag het maar aan Vader. U krijgt twee beloften vanavond. Die geen enkele ruimte laten voor twijfel of onzekerheid. Zo wat gij wilt, dan wat wilt u? U zegt, ach, dat ik vruchten zou mogen voortbrengen. Dat ik vruchten zou mogen voortbrengen tot eer van Vader. Dat ik vruchten zou mogen voortbrengen als kroon op de vereniging tussen Christus en mij. Och dat ik vruchten zou mogen voortbrengen als dank voor dat ontzaglijke wonder dat u me opgezocht hebt. En als dank voor dat ontzaglijke, onzeggelijk diepe, dat u, o Vader, uw eigen zoon hebt verwond om voor mij plaats te maken. Zijn het geen redenen om vruchten te willen voortbrengen? Om een leven te leiden waar met eerbied gesproken God de Vader op neerkijkt en zich in kan verheugen? Maar u zegt, hoe? Het lukt me niet. Het breekt me bij de handen af. U zegt, ik leef veel meer in Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Het kwade wat ik niet wil doen, dat doe ik. Het goede wat ik wel wil doen, doe ik niet. Het lukt me niet. En het is het avondmaal geweest en u zegt, ik heb een hartelijk voornemen om van nu voortaan heilig voor de Heer te leven. Nu zal ik er alles aan doen. En? Gelukt. Nou, nog beter uw best doen. Neem uw verantwoordelijkheid. Kom. Kom. Het lukt niet. U zoekt het op de verkeerde plaats. U kunt nog zo druk zijn met proberen vruchten voor te brengen. Als u het buiten uw man doet, vrouw, is er geen vrucht. Als u vruchten wilt voortbrengen, buiten de wijnstok, is er geen vrucht. Daarom, er hoeft maar één grote, allesomvattende beweging te zijn. Christus alleen. Hoeft alleen maar, met eerbied gesproken, naar Christus toe. Verder niks. U zegt, ja, maar dan moet ik wel wat meenemen. Als een bewijs van mijn liefde voor hem. Nou, dat is toch dwaas. U ging toch tot hem om vruchtbaar te worden. En dan wil je vruchten meenemen? Dat is toch vreemd? Christus zegt, als u nou in mij blijft en ik in u, dan dragen we samen veel vrucht. Klinkt dat nou als muziek in uw oren? Veel vrucht. Zou ik zoveel vrucht mogen dragen dat uw Vader erin verheerlijkt wordt? Eén ding is het gevolg. Hoe meer vrucht u draagt, hoe zwaarder u belast wordt, hoe dieper u moet, maar ook mag, buigen. En als u vruchten dragen mag, zal de Vader u reinigen als de landman, opdat u meer vruchten draagt. Dus hij zal u brengen in drukwegen en kruiswegen, in moeite, in verdriet. U zegt, hoor ik niet graag, toch is het Gods gewone weg, om u meer en meer te laten sterven aan alles van uzelf en meer naar Christus te vluchten. Weet u wat ik ook zo mooi vond? Ik heb daar zomaar zitten kijken, zitten denken, ik vond het zo onbegrijpelijk. Als je zo'n wijnstok ziet, is best mooi. Bladeren, druiven, prachtig. Maar er is maar één ding echt niet mooi. Dat is de stam. Het is echt niet mooi. Knoestig, krom. Ik moest zomaar denken. Christus nam de laatste plaats in. Geen gedaante, nog heerlijkheid. Niets in hem. Hij wil het minst aanzienlijke zijn. Hij wil de minste eer dragen. Alle eer is voor de ranken, met bladeren, met vruchten, en dan nog verder, alle eer is voor de Vader. Nee, geen gedaante, nog heerlijkheid. U zegt, had Christus meer gedaante, meer heerlijkheid, dan zou hij meer eer ontvangen, en hij heeft het zo verdiend. Breng dan vruchten voort. Ik zeg het met eerbied, u bent de eer van Christus. U bent de kroon van Christus. U bent het bladerendek. U bent de vruchten van Christus. Christus is de stam. Hij heeft de laagste plaats. Hij heeft geen gedaante nog heerlijkheid. Alles om maar al die sappen door te stuwen naar u. Zeg je nou vanavond niet. Wat is Christus? Toch onuitsprekelijk vriendelijk en liefdevol. Wie is hij? Dat hij de minst aanzienlijke positie wil hebben als stam. Dat hij
al die wonden zich heeft laten aanbrengen, al die pijn heeft willen lijden, al dat verdriet om ruimte te maken voor, ja, voor mensenmoordenaars, voor afschodendienaars, voor overspelers, voor die goddeloze monsters die u en ik bent. En Christus zegt, ik laat me opensnijden, openkerven, ik laat me pijnigen om ruimte te maken voor u. En de Vader zegt, ik ben bereid om het liefste wat ik heb naar de aarde te zenden om te verdrukken, te verbrijzelen, te laten doorsteken. Nogmaals, om ruimte te maken voor zondaren. Dierbare Heer Jezus, je kunt de Heer Jezus, met eerbied gesproken, niet meer verdriet doen dan buiten hem vrucht te zoeken. Eerbied gesproken kan hij dan zeggen, heb ik me dan laten doorsteken hier in mijn zijde? Heb ik dan mijn handen laten doorboren, mijn voeten? Heb ik dan mijn hele rug laten openploegen als wonden waar u in kunt worden geënt, waar u het leven uit kunt ontvangen? En zoekt u het dan werkelijk nog steeds in uzelf? En daarom zou ik vanavond willen zeggen, luister naar het woord van God. 1 Johannes 5 vers 11 en 12. Dit is de getuigenis, namelijk dat God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Verder nergens. En die de Zoon heeft, heeft het leven. En die de Zoon Gods niet heeft, heeft het leven niet, nergens anders dan in Christus is het alleen tot eer en glorie van de Vader, tot uw zaligheid, opdat u veel vruchten zou dragen. Ik sluit af met een heel klein stukje wat ik las in het hoofdstuk 3 van Rel, waar hij gelukkig toch ook, laten we zeggen, een beweging maakt die misschien dichter komt bij het gevoelen van u. Hij zegt, de heiligste mensen hebben vele smetten en gebreken, wanneer ze gewogen worden in de weegschalen van het heiligdom. Het leven is een voortdurende strijd met de zonde, de wereld en de duivel. Soms zult u zien dat ze niet overwinnen, maar overwonnen worden. Het vlees begeert altijd tegen de geest, en de geest altijd tegen het vlees. En zij struikelen allen in velen. Ik denk dat dat de bevinding is van de kerk. Tot slot wilde ik u nog een paar zinnen voorlezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarom zeggen wij wel, terecht met Paulus, dat wij niets anders weten dan Christus en die gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid der kennis van onze Heer Jezus Christus. En dan komt het. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. En hebben niet van nodig om enig ander middel te zoeken. Of te versieren om ons met God te verzoenen. Dan alleen deze enige offerande. Eenmaal geschied. Door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak. Waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus. Dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonde. Als u alles van vanavond zou vergeten, onthoud dit. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. We hebben niet van nodig om enig ander middel te zoeken. We hoeven onszelf niet te versieren. Laat u door hem versieren. Dat zij zo. Zullen we met elkaar zingen tot slot Psalm 89 en daarvan het zevende vers. Psalm 89 vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Psalm 89, vers 7. Kwartier pauze houden tot 10 voor 9. En daarna dan is er nog gelegenheid tot vragen stellen.